Een hartelijk welkom in deze gezamenlijke avonddienst. We pakken vanavond de serie leerdiensten weer op over rabbijnse concepten, rabbijnse theologie. Mijn excuses dat er geen materiaal ligt om mee te nemen, want meestal ligt er ook iets voor u thuis om door te studeren en door te lezen. Maar ik was zo laat met het voorbereiden van deze dienst, dat er toen geen kopieermachine meer beschikbaar was. Dus ik hoop dat u een beetje oppakt wat er vanavond wordt verteld en dat u dan samen verder studeert thuis. Daarom heet het een leerdienst, per slotverrekening. Aan de orde is recht doen en in het kader daarvan de verhouding tussen de enkeling, de individu en de gemeenschap. Nou, we zullen zo wel verder horen. We wensen elkaar een gezegende dienst toe, die we nu eerst beginnen met het zingen van gezang 314, vers 3. Lied 314, het derde vers. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Aanvangstekst komt uit 1 Korinthe 12, vers 27. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. We zingen verder, lied 308 in zijn geheel, gezang 308. Thank you. Laten we nu eerst samen bidden. Vader in de hemel, nog even bij elkaar hier, voordat er weer zoveel zal zijn in deze week. Even bij de bron, een leerdienst. Wij bieden u. Wil ons ook in dit uur nabij zijn met uw geest. Dat we verstaan wat u teweeg brengt in de geschiedenis van ons mensen. Met de opwekking van Adam. Die nieuwe Adam. De nieuwe mensheid. En wat het betekent dat wij, zoals we hier zitten, geroepen zijn deel uit te maken van dat lichaam. Wij bieden u, zegen ons, verlicht ons verstand en open ons hart. En dat ieder voor zich verder denkt over de woorden van vanavond. En dat we met elkaar ook zoeken naar wegen om te gaan als kerk, als gemeente, als stukje van dat lichaam wereldwijd, wegen vinden om te gaan in deze tijd, in deze maatschappij. Wil ons zo leiden, we bidden het u in alle afhankelijkheid, in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees met u allereerst uit het boek Exodus, hoofdstuk 30, vers 22 tot en met 26. Exodus 30, vers 22. De Heer zei tegen Mozes: neem de fijnste specerijen, 500 shekel dik vloeibare mirre, half zoveel geurige kaneel, 250 shekel dus, 250 shekel geurige kalmoes en 500 shekel cassia, alles volgens het eikgewicht van het heiligdom, en een hin olijfolie, en bereid hieruit heilige zalfolie, een geurig mengsel, zoals een reukwerker dat maakt. Met deze heilige zalfolie moet je de ontmoetingstent zalven, de ark, met de verbondstekst. Tot zover. Daarnaast uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 12. Tot en met 27. Korinthe 12, vers 12. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. We zijn allen van één geest doordrenkt. Of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen: ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. We zingen bij dit gedeelte voor de prediking lied 242, vers 3, 5 en 6. 242, versen 3, 5 en 6. Aansluitend op de prediking zingen we met elkaar staande de geloofsbelijdenis. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is, niet anders dan recht te doen, getrouwheid, liefde hebben en ootmoedig wandelen met je God. Micha 6, vers 8, de leidraad, die tekst voor al die leerdiensten bij die rabbijnse concepten. En vanavond onder de noemer recht doen gaat het over de verhouding tussen de individu en de gemeenschap. Hoe doe je recht aan de enkele mens en hoe doe je recht aan de gemeenschap? Nou, 10 spelers onder ons die weten gelijk waar het over gaat en die weten ook gelijk hoe ingewikkeld het kan liggen. Denk maar aan een voetbalelftal. Hoe doe je recht aan ieder individu en de talenten die hij heeft, en hoe doe je recht aan het team als geheel? En als de belangen botsen, mag je dan een individu, een speler, op de bank zetten, omdat je denkt dat het team dan beter gaat voetballen? Gaat het belang van de groep boven het belang van de enkeling? Of kan het ook zo zijn dat het belang van de enkeling groter is dan dat van de groep? In onze maatschappij als geheel spelen dezelfde soort vragen. Nog niet zo lang geleden spraken we over een verzorgingsmaatschappij. Als je lid was van deze maatschappij, dan deelde je ook in alle rechten en je deelde in alle verworvenheden. En als individu wist je je gedragen door de gemeenschap, je kon beroep doen op allerlei voorzieningen. Je werd gedragen door de groep. Nu al een aantal jaren hebben we te maken met wat we noemen een zich terugtrekkende overheid die zegt, ja wacht even, solidariteit is goed, solidariteit is prima, maar dat moeten mensen toch zelf invullen. Niet de overheid heeft die plicht tot zorg, maar de buurman, het dorp, de familie. Daarnaast is het regeringsbeleid er ook op gericht om mensen te prikkelen tot het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid. Je hebt niet alleen rechten, je hebt ook plichten als je deel wilt uitmaken van dit maatschappelijk geheel. Die lijn is een aantal jaren geleden voor het eerst uitgezet, maar het ziet er naar uit, wat ik ervan zie, dat we die omslag in denken en in beleid nog lang niet hebben geïntegreerd in onze samenleving, in ons eigen denken. Als we die slag zelfs nog wel kunnen maken. We waren kennelijk er zo aan gewend dat mensen verzorgd werden als dat nodig was, dat we nu geen tijd en geen energie meer willen investeren of kunnen investeren om zelf de verantwoordelijkheid voor de zwakken op ons te nemen. De tijden zijn toch voorbij, zeggen we met elkaar, dat je een oude vader of een oude moeder in huis neemt. Je ziet het toch niet meer gebeuren dat iemand, de laatste van een gezin, daar de rest van het leven blijft om papa en mama tot het eind toe te verzorgen. We hebben geen tijd meer en geen ruimte ook om een zieke en demente te verzorgen. Er is soms zelfs geen tijd voor die kwetsbare kleine die de toekomst van deze maatschappij zullen vormen. Tijd voor kinderen. We hebben het allemaal gedelegeerd aan wat we noemen de zorgsector. En zo staat de hele zorgsector onder druk en drijven met dat nieuwe beleid waar wij ons niet op instellen, dreigen de echt kwetsbaren het kind van de rekening te worden. Armoede en ziekte, lijken nu soms behandeld te worden onder het kopje eigen schuld. Had je maar je plicht moeten doen, had je maar je verantwoordelijkheid moeten nemen, had je maar aan het werk moeten gaan, had je maar gezonder moeten leven, had je maar, vul maar in. Dus hoe dat precies verder moet, hoe moet een gemeenschap en individu in de juiste verhouding ten opzichte van elkaar komen in onze maatschappij? Als wij het woord gemeenschap eigenlijk uitbesteden aan wat de overheid moet doen, een regulerende overheid, als dat niet meer uit ons eigen hart komt, dat woord gemeenschap, zijn we dan zonder overheid, zonder leidinggevenden, niet anders dan een stel losse individuen die alleen voor eigen belang leven en eigen belang werken. En hoe maak je van zo'n maatschappij dan ooit weer een samenleving? Een samenleven. En hoe zit het bij ons in de kerk? In de maatschappij blijken we steeds meer op te vallen. Dat is mooi. Christenen geven het meest aan goede doelen. Christenen doen het meest aan vrijwilligerswerk. Christenen nemen verantwoordelijkheid voor anderen. Christenen vangen in de kerk mensen op die een asiel zoeken. Mooi dat we op die manier in de statistieken voorkomen. Maar betekent dat dat het met de kerk wel goed zit? Is de kerk, is onze gemeente, die daar een klein stukje van is onze gemeente nog echt een oefenplaats voor een leven waarin recht gedaan wordt aan het individu en de gemeenschap? Of zijn velen van ons jongeren voorop, de kerk ontgroeid, zat geworden? En proberen we steeds meer alleen individueel in die grote maatschappij nog het goede te doen, iets christelijks te doen? En ik heb de indruk dat het laatste steeds meer het geval is. Dat we allemaal onze eigen gelovige, of in elk geval goed bedoelde drive volgen. Maar dat de cohesie, het teambelang, het belang van een gemeenschappelijk trainen hier en van een gemeenschappelijk optrekken met elkaar hier, dat dat steeds minder wordt beleefd. Ook al uitbesteed aan een aantal leidinggevenden. En als die er geen vorm meer aan geven, uiteindelijk ook hier, losse individuen, wel christen, maar christen zonder kerk, christen zonder de beleving van de gemeenschap, christen zonder die aandacht voor elkaar, die medebroeder, die medezuster. Eventueel nog wel een preek, maar voor jezelf. Eventueel nog wel dopen, maar voor jezelf en voor jouw kind. Eventueel nog wel avondmaal, maar voor jezelf, je eigen beleving. Maar niet meer om in die preek samen zijn te ervaren, rondom die preek de gebeden te doen, voor elkaar en voor de wereld. Niet meer om in die doop je één te voelen, in dat ene verbond van God, waarin je met aan elkaar gegeven bent. Niet meer in die avondmaalsviering broeders en zusters die elkaar het heil aanreiken en elkaar ook met die ogen blijven aanzien. In de rabbijnse literatuur op dit onderwerp tref je het besef van de onderlinge verwevenheid van individu en gemeenschap. Het zijn als het ware twee polen die elkaar in balans houden. Wist u dat de 10 woorden in de tweede persoon enkelvoud staan? Gij zult, is inderdaad jij zult. Niet jullie, nee. Jij zult de naam niet misbruiken. Jij zult niet stelen. Jij zult niet doden. God spreekt op de Sinaï dus eigenlijk ieder individueel aan. Tegelijk reageert na afloop het hele volk met: naar uw woord zullen wij handelen. Naar uw woord zullen wij horen. Aan de ene kant is er in, het rabbijnse denken de ongelooflijke waardering van één enkel mensenleven. Zo zegt een tekst: ieder mens moet zich voelen alsof de wereld alleen voor hem, voor haar geschapen is. Alles is door God gemaakt voor jou. Dat is reden om over na te denken en wat dat met je doet. Ieder mens moet zich voelen alsof de wereld alleen voor hem, haar, geschapen is. Tegelijk geldt dat dus ieder ander mens die jij tegenkomt even belangrijk en even bemind is als jij. Je naaste liefhebben als jezelf betekent in dat verband dus wel een hele hoge waardering van ieder mens apart. Elk leven is evenveel waard. Het ene leven gaat dan ook niet voor het andere. In ethische kwesties, waar het om leven en dood kan gaan, dus je moet kiezen tussen levens. Maar in ethische kwesties is bijvoorbeeld in dat rabbijnse denken de pasgeboren zuigeling evenveel waard als de moeder. Mens is van een oneindige waarde en het doden van een mens is hetzelfde als het vernietigen van het beeld van God waarnaar ieder mens geschapen is. En is daarmee, als je dus iemand doodt, in feite een aanslag op God zelf. Zijn er ook uitzonderingen op die regel? Moet een leven altijd ten koste van alles worden gespaard en ten koste van alles worden gered? Nee, het leven is niet het allerhoogste. Er zijn nog hogere waarden. En de rabbijnse teksten noemen dan twee situaties waarin dat voorkomt. De eerste is als iemand de fundamentele waarden van Israël als verbondsvolk aantast. Dan is zijn leven ondergeschikt aan dat van de gemeenschap van Israël. Dan kan die daarvoor worden gedood. Als die aan de fundamentele waarden komt van het verbondsvolk. Zoiets speelt in het verhaal van Achan. En het tweede is dit, als iemand van plan is andere mensen te doden, dan mag hij, zegt de rabbijnen, zonder vorm van proces worden uitgeschakeld om de potentiële slachtoffers te redden. Die laatste gedachte kennen we ook als de overtuiging van Dietrich Bonhoeffer. Toen hij zich liet betrekken bij de aanslag op Hitler. Maar een hoge waardering dus van het leven van ieder individu in de rabbijnse literatuur. Wie hij of zij ook is. Ook al is het je tegenstander, ook al is het een vijand. Daarnaast, en dat bleek eigenlijk al uit de voorbeelden, uit de situaties die ik daarnet noemde. Daarnaast moet ieder individu weten dat hij deel uitmaakt van een groter geheel. En dat dat consequenties heeft. Wie het grote geheel niet ziet, niet waardeert, of wil opblazen, wil ondermijnen. Die is een ondankbaar mens. Die is een belediging voor zijn omgeving. Wat immers te denken van een kind dat zich niet realiseert dat hij zonder de zorg van dat grotere geheel, van die vader, die moeder, die ouders, dat hij zonder die zorg van dat grotere geheel ten dode opgeschreven zou zijn. Wie zijn vader of moeder geen eerbied, geen respect geeft, die is een egoïstisch kreng, zo zeg het maar, En die maakt eigenlijk anderen tot zijn slaven. Waar het om gaat is in ons leven dat kinderlijke egoïsme en egocentrisme. En we beginnen er allemaal mee, dat geeft ook niet. Maar dat we dat allemaal in ons leven ruimschoots overwinnen en overschrijden. En gaan beseffen van hoeveel betekenis de anderen zijn voor mij. Zonder hen voor mij geen leven. En van hoeveel betekenis ik kennelijk ben voor hen. Dat ze al die zorg aan mij besteden. Wanneer we volwassen geworden zijn. Zou daarom in onszelf ook de balans gevonden moeten zijn tussen het recht, het belang van onszelf als individu en het recht, het belang van de anderen. Zoals een rabbijnse tekst zegt, wanneer ik niet voor mijzelf ben, wie zal dan voor mij zijn? Maar als ik alleen voor mezelf ben, wat ben ik dan? Er is, als het goed is, de solidariteit met de gemeenschap. Zoals er ook solidariteit is van de gemeenschap met de individu. Twee voorbeelden van het laatste, die zijn me bijgebleven bij alles wat ik las. In de eerste plaats dit, dus dan gaat het over de solidariteit van de gemeenschap, de aandacht van de gemeenschap voor de individu, wat de gemeenschap voor die enkeling betekent. In de eerste plaats dit. In situaties van rechtspraak, maar dat wordt op allerlei manieren dan ook uitgewerkt op allerlei andere levensterreinen. Maar in situaties van rechtspraak is het in Joodse kring zo dat de meerderheid beslist, dat kennen we ook, hè, dat noemen we democratie. De meerderheid beslist welke de wetten zullen zijn voor de gemeenschap, welke wetten zullen gelden. En al maakt iemand ook nog zoveel indruk met een andere mening, wat prachtige verhalen wij verteld van iemand die... Die het woord van God aanroept en muren kan laten bewegen en het kan laten regenen of bomen kan verplaatsen. Prachtige verhalen daarbij. Maar al maakt iemand ook nog zoveel indruk, hij of zij staat niet boven de wet. De meerderheid beslist. Tegelijk is het zo dat al beslist de meerderheid voor een te volgen koers... dat ook de afwijkende mening van dat ene individu in conflicten wordt opgetekend. Het wordt vastgehouden. Ook die afwijkende mening wordt vastgehouden. Want, zo is de gedachte, je weet nooit of later in een andere tijd niet juist op die ene mening een beroep zal worden gedaan voor een nieuw in te nemen standpunt, voor een andere gang van zaken in de samenleving, door een meerderheid die er dan wel is voor die ene mening. Kijk, dan is er balans. Dan je voegt je naar de gemeenschap, er zijn wetten, maar je weet wel dat je gehoord bent. Het is zelfs opgetekend. Je wordt er als enkeling in gekend. Tweede, waaruit je dat belang merkt van de gemeenschap voor het individu, hoe de gemeenschap ook die kleine, die enkele draagt. Daarvoor citeer ik een stuk uit de rabbijnse literatuur. En dat is een uitleg bij dat gedeelte wat ik met u las uit Exodus 30. Heel kort samengevat, die tekst. De eeuwige zei tot Mosje, neem geurige kruiden, balsemhars, zeenagel en galbanum en zuivere wierook, van ieder evenveel, maak er een reukwerk van. Daar moet je iets van leggen voor de ark met het getuigenis. Nou. De uitleg. Galbanum, staat er dan, galbanum, maar dat heeft een nare geur. En desondanks noemt de schrift dit bij de belangrijke geurige kruiden, jazeker. Zachte wenk dat we niet te min moeten denken over de overtreders en slechterikken van Israël en ze niet zouden meetellen bij onze vasten en onze gebeden. Zoals onze wijzen zeggen, elke gemeenschap waarin geen slechterikken van Israël zitten, is geen gemeenschap. Want de naam van de hemel wordt verhoogd en geheiligd wanneer de slechteriken omkeer doen en dan tot de tzadikim, de rechtvaardigen, worden gerekend. Zou dat niet zo zijn, dan zouden de tzadikim voor hun schuld moeten boeten, omdat ze borg voor hen staan, want heel Israël staat borg voor elkaar. Daarom ook moeten we bij de vier soorten van de lulaf ook een wilgentakje doen, hoewel dat reuk nog smaak heeft, als een herinnering aan de overtreders van Israël, die geen Torah leren en geen geboden houden. Naast de etrog, die smaak heeft en geur, de palmtak, die wel smaak heeft, bedoeld wordt aan de dadels, maar geen geur, en de myrte, die geen smaak heeft, maar wel geurt. Zo staat de lulaf, wij zeggen meestal alleen maar palmtak, maar die lulaf, voor ieder in Israël. Ongeacht of hij Torah leert of niet, dan wel de geboden houdt of niet. En zo wenden we ons samen als eenheid tot de Heilige. Gezegend zij Hij. Dat laatste rabbijnse concept waarin de kracht van de gemeenschap de individu draagt, zelfs als die individu slecht is, en een sprekend voorbeeld is van inclusief denken, dat troostte ons afgelopen donderdagavond nog op de Bijbelkring, toen we het hadden over christelijke ouders, ongelovige kinderen. Hoewel die kinderen natuurlijk, zeker als ze volwassen geworden zijn, hun eigen individuele verantwoordelijkheid hebben, en daarop ook mogen worden aangesproken, mogen we ze ook in het verbond, in de verbondsgemeenschap van Jezus Christus, meegedragen weten en meegevoerd weten naar Gods toekomst, als wilgetakjes in de lulaf. We blijven hen vasthouden, voor hen bidden, op weg naar Gods rijk. En dat bleek ook heel duidelijk die avond. We hebben nog steeds voor ze gebeden, door al die moeders, ook vaders. Paulus, die alles weet van rabbijnse concepten, die stelt zelfs dat de ongelovigen in een verbinding, in een verband, in een huwelijk bijvoorbeeld, in de gelovigen geheiligd zijn. Hij zegt zelfs dat je je voor je voorouders kunt laten dopen. Zover gaat dan de band tussen individu en gemeenschap. Dat verbond, het draagt veel mensen mee. U bepaalt wie er meegaat in de ark, bij wijze van spreken. Hou ze vast, allemaal. Nou, u mag voor uzelf spreken in hoeverre in het licht van dit alles onze maatschappij nog een samenleving in balans is. Hoe zit het met die onderlinge verwevenheid van individu en gemeenschap? Discussieer daar echt thuis maar eens over verder. En in hoeverre zijn wij als kerk, als verbondsgemeenschap in balans? Vallen we als losse individuen in onze tijd uit elkaar? Of weten we ons echt één? En weten we ons gedragen? En gedragen we ons ook als één? In solidariteit met elkaar, in een stuk getuigenis naar buiten. Willen we voor elkaar verantwoordelijk zijn? Wat doen we als ouderen voor de jongeren? Wat doen de jongeren voor de ouderen? Dat veel jongeren zich niet meer thuis voelen in het kerkelijk instituut is helder, begrijpen ook heel veel mensen. Maar dat is tot daaraan toe. Maar als er dan geen nieuwe vormen van gemeente zijn worden gevonden, dan laten we elkaar echt los. En is het hier ook individualisme. Paulus zet zijn rabbijnse opvoeding voor de Korintiërs in een christelijke context, en daar eindigen we mee. Het beeld dat hij gebruikt brengt individu en gemeenschap volmaakt in balans. Hij gebruikt het beeld van een lichaam. Dat lichaam dat de gemeente van Christus voorstelt, dat grondt hij voor de Korintiërs niet zozeer in het beeld God, waarna wij allemaal geschapen zijn, maar hij grondt het in het leven dat we in Jezus Christus hebben ontvangen. Hij, Jezus, heeft zich voor ons overgehaald. Met een christelijke variatie op een eerder genoemd rabbijns thema. Ieder mens moet zichzelf voelen alsof Jezus alleen voor jou al zijn liefde heeft gegeven. Jij bent in hem aanvaard, bemind. Jij bent zo uniek, zo kostbaar, dat hij zijn leven over heeft voor jou. Tegelijk, ieder ander is dat ook. Zeker in het lichaam van Christus dat we als zijn gemeente met elkaar vormen. Ieder van ons, hoe uniek en kostbaar ook, is tegelijk maar een facet, een deel van een heel lichaam. Dat geeft letterlijk iets relativerends. Het maakt ons leven relationeel. Ik heb een plek in een geheel. Ik heb een plek in een geheel. Ja, ik maak er zozeer deel van uit. Wordt dat lichaam ziek, word ik ook ziek. Gaat dat lichaam dood, ga ik ook dood. Word ik ziek, is dat een aanslag op het hele lichaam. We zijn dus, gemeenschap en individu, met elkaar verbonden en voor elkaar verantwoordelijk. Ik ben niet in mijn eentje het lichaam. Ik ben maar een lichaamsdeel. Maar dat deel is relevant. Wat is een lichaam zonder been, zonder oor, zonder oog, noem maar op. Je bent, u bent, jij bent, misschien niet altijd in functie. Niet altijd nodig. Als een lichaam slaapt, hoeven de benen niks te doen. Dan hoeven de ogen niet te zien. Maar geen misverstand. Je waarde voor het lichaam blijft. Ieder ogenblik kun je weer nodig zijn. Geniet dus even van de rust. Als je wel veel nodig bent, vergis je niet door jezelf te veel te profileren. Zonder al die andere lichaamsdelen ben je niets. En doe in het lichaam wat jij hoort te doen, waar je voor geschapen bent. Probeer niet te ruiken als je een oog bent. Probeer niet te horen als je een neus bent. Blijf bij jezelf, blijf bij je eigen talent. Laat de geest, een rabbijns christelijk concept, waar menige organisatiepsycholoog volgens mij in onze maatschappij ook ruim mee vooruit kan. Het bespaart, als je dit volgt, menige burn-out, menige zelfoverschatting en menige zelfonderschatting. Allemaal gezond in een organische verbinding, in een gezond lichaam. En dit lichaam, dat wij met elkaar, met alle waar ook ter wereld, vormen als christenen, dit lichaam is het opgestane lichaam van Jezus Christus, is de nieuwe mens, is de nieuwe Adam, de nieuwe mensheid die aan de toekomst toe behoort. Dit lichaam heeft het eeuwige leven, is met God verbonden voor altijd. U, jij, individu, zie het lichaam. U als geheel, lichaam, gemeenschap, zie het individu. Heb oog, zorg voor iedere enkeling. Noblesse oblige. We zijn in hem, Christus, gedoopt. Hij zalft ons met zijn vuur. Hij opent ons de mond. Hij schenkt ons aan elkaar. En zo zingen we het ook samen. Ik geloof individueel in God de Vader. En tegelijk, wij zingen dat samen. Amen. We eindigen onze gebeden van vandaag met Luthers avondgebed. Laten we bidden. Heer, blijf bij ons. Het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk, uw volk Israël. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen. Met uw woord en sacrament. En blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden. En we zingen daarna tot slot. lied 247 in zijn geheel, gezang 247. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.